Heere Jezus, U regeert. Heere, dat is waar we ons aan vasthouden, ten allen tijde. Heer, dat we nou op de top van de berg zitten en het allemaal fantastisch gaat. En we in een bijzondere fase ook zitten van het kennen van U en dicht bij uw leven. Heer, dat we in het dal zitten. Heer, waar we het allemaal niet meer zien, waar het moeilijk is en ingewikkeld is, waar we vastzitten. Heer Jezus, dan belijden we, U regeert. U troont aan de rechterhand van de Vader. U bent onze hoge priester, U bent onze pleitbezorger. Heer, en dankzij U, waar we ook zitten, waar we ook staan. Dankzij U is de weg open naar de troon van de genadige. Waar we mogen komen, vrijmoedig, zonder schroom. En waar we mogen ontvangen, genade en barmhartigheid. En ik bid, Heer, dat U het ook geeft. Heer, als we uw woord openen. Heer, dat daar ook genade en barmhartigheid in mag doorstromen. Uw waarheid, uw liefde. O Heer, voed ons ermee vanochtend. Door de werking van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Zoek Gods hart. Bouw Gods huis. Ons jaarthema dit jaar. En de afgelopen 2 weken hebben Theo en Mark al die 2 onderdelen daarvan, Zoek Gods hart en Bouw Gods huis, er belicht vanuit de eerste hoofdstukken van Handelingen. En vandaag, als we verder gaan in Handelingen 2, ja, dan zien we dat de setting van dat zoeken, de setting van dat bouwen, dat is de setting van een gezin. En wij zijn als gemeente 1 groot, wonderbaarlijk samengesteld gezin. En dat is ingewikkeld. De kinderen zijn erop. Hallo kinderen. Hoi, hoi. Wie van jullie heeft er bijvoorbeeld stiefbroertje of stiefzusje of zusjes of zussen? Of pleegbroertjes of pleegzusjes of misschien wel adoptie of kinderen van andere vader of andere moeder in jullie gezin? Wie heeft dat? Steek dan eens je hand op. Want ik weet dat ze er zijn. Daar zie ik er een paar. Daar. Achterin. Nou, als je eigenlijk een samengesteld gezin bent, dan weet je, dat is soms best heel moeilijk. He, want opeens, omdat er een andere papa of mama in stel komt, of andere kinderen erbij komen, dat je nieuwe broertjes en zusjes krijgt, opeens ben je een heel ander gezin geworden. En dat is best een kunst om dat goed te doen. Toch? Dat gaat niet allemaal zomaar vanzelf. En zo is het eigenlijk ook als kerk, zijn wij ook 1 groot samengesteld gezin. We hebben allemaal dezelfde vader. Maar we zijn zo ongelooflijk verschillend. We zouden elkaar niet allemaal uitzoeken, zeg maar. Als ik een selectie zou mogen maken van broers en zussen. Ja, dan weet ik niet hoe de selectie eruit zou zien. En jullie hetzelfde. Ik weet niet of ik erbij zou horen. We zijn zo verschillend. En dat maakt het zo ingewikkeld om op een goede manier gezin te zijn. Als we kijken naar onze achtergronden. De gezinnen waar we uitkomen. De rugzak die we meenemen. De verschillen in karakter en persoonlijkheid. De verschillen waarin we onze relatie beleven met God de Vader. De verschillen in hoe we theologisch allemaal in elkaar zitten. Maar doe het maar eens goed. En dan hebben we sommigen die zijn al hun leven lang baptist. Hè, want dat is het, zeg maar, hè, dat ruimt. Sommigen die komen vanuit een reformatorische achterhoek. Nou, dan neem je ook heel veel mee. Sommigen komen vanuit een pinkster achterhoek. Dan neem je iets heel anders mee. En ga dan maar eens in dezelfde kring de vader zoeken, zeg maar. Vanuit die hele verschillende achtergronden. Steeds meer mensen hebben geen achtergrond die hier binnenkomen. Qua kerk of qua geloof. Nou, dat vinden we ook fantastisch. Maar je ziet al zoveel kleuren, zoveel smaken eigenlijk. Dat is heel ingewikkeld. Om dan echt goed samen gezin te zijn. En in de kinderkerk heb je vast wel eens dat liedje gezongen. We hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes of zusjes. Kennen jullie dat? Nou, zing het eens dan. Dan wil ik het wel eens even horen of je het kent. We hebben allemaal wat. Allemaal raar. Toch zijn we broertjes en zusjes. Nou, dat is het. Oh. Amen. Amen. Hij is nog niet helemaal genderneutraal, maar had eigenlijk misschien moeten zijn, we zijn allemaal kinderen van dezelfde vader, heb je dat ook weer getackled. Maar goed. En dan kunnen wij nog denken, hè, van, ja, wij hebben dat ook wel extra last. Wat kunnen wij nou leren van die gemeente in Handelingen 2? Hè? Wij zijn allemaal heel verschillend, allemaal verschillende kerkenachtergronden. Ja, in die eerste gemeente, dat waren eigenlijk alleen maar Joden die tot geloof kwamen in Jezus. Ja, maar dat was ook 1 groot samengesteld gezin. Want Joden, ja, je had Farizeeën, je had Sadduceeën, je had Zeloten, je had Essenen. Je had Grieks sprekende Joden, je had Aramees sprekende Joden, je had wetgeleerde priesters, maar je had ook gewoon vissers en boeren, tollenaars. Het was ook één bonte verzameling die ook samen dat gezin van God probeerde te vormen. Want hoe verschillend ook, hoe verschillend zij destijds samen als gezin en hoe verschillend wij ook zijn, uiteindelijk we zijn verbonden met elkaar door de bloedlijn van de Heer Jezus. Hij maakt, het geloof in hem maakt dat we allemaal dezelfde vader hebben. En het allerbelangrijkste gebed dat Jezus ons leert, ja, dat begint niet voor niks met onze vader. He, eigenlijk in het Grieks staat er vader van ons. En het eerste woord geeft aan, ja, het belangrijkste woord is vader. Vader en onze vader. Jezus leert ons niet bidden, mijn vader. He, we zijn geen enig kind als gelovigen. We zijn broers en zussen en we bidden dat onze vader. We zijn altijd bedoeld tot het samen optrekken in een gezin. En toen Jezus naar de aarde kwam, toen kwam hij ook niet om een nieuwe religie te starten. Nee, Jezus kwam om een nieuw gezin te beginnen, een nieuwe familie te beginnen. Hè? De familie van de eerstgeborenen, zoals Hebreeën 12 daarover spreekt. En er zijn veel teksten in het Nieuwe Testament die nog explicieter dan Handelingen 2 ook spreken over gezin worden. En twee ervan wil ik er graag uitlichten en van daaruit kijken we dan naar Handelingen 2. En de eerste tekst is Johannes 1, vers 12 tot 13. Daar staat wie hem, en hem is de Heer Jezus, wie hem Jezus wel ontvingen en in zijn naam geloven, hij heeft het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het geloven in de Heer Jezus, het aanvaarden van Jezus. Ja, ik geloof en ik beleid, Jezus is mijn verlosser. Hij verlost mij echt uit de macht van de zonde en uit de macht van de dood. Hij is mijn verlosser, hij is de Heer van mijn leven, hij mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. Hij is mijn bevrijder, hij is mijn zaligmaker, hij is mijn vredevorst. Als je blijft, ja Jezus, u bent de Zoon van God en u bent mijn verlosser. Dan maakt dat jou, dat geloof en die aanvaring, dat maakt je een kind van de Vader. Dat geeft je het voorrecht om kinderen van God te worden. Alleen dat. We kunnen het niet zelf verdienen om kind van God te worden. Dat wordt ons gegeven in het geloof in Jezus. En dat noemen we wedergeboorte, hè, met zo'n mooie term. Je bent al een keer fysiek geboren, zijn we allemaal. Maar in het moment van dat aannemen van Jezus als je verlosser, ja, dan word je ook geestelijk geboren. En als je geestelijk wordt geboren, dan zegt de Bijbel in Efeze 2 vers 19, u hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. En andere vertalingen die zeggen dan, wij zijn nu ook huisgenoten van God. We horen bij zijn gezin. We zijn huisgenoten van God. En in die eerste gemeente, in de eerste gemeentegezin in Handelingen 2, ja, ontdekken we een aantal hele mooie principes en ook ingrediënten. Ja, hoe je dan gezin kunt zijn. Hoe doe je dat dan goed? Wat voor ingrediënten horen er dan in dat gemeentegezin thuis? Ook als je een heel groot gezin bent. Hè, want het staat best wel eens onder druk. Zeg van, waar maken we ons als leiding het meeste zorgen over als gemeente? Nou, je kunt je overal zorgen over maken. En zorgen maken is niet van de Heer. Maar waar denken we dat er constant aandacht voor moet zijn? Dat is wel dit stuk. Hoe doen we dat goed? Dat omzien naar elkaar. Hoe zorgen we dat er niemand tussen wal en schip komt te vallen in dit gezin? En zeg, ja, wij zijn ook wel heel groot. Moet dat wel? Nou, Handelingen 2, dat was nog eens een groot gezin. Op één dag kwamen er 3000 kinderen bij. We zullen het lezen. Dus dat kun je nog eens gezinsuitbreiding noemen. Laten we het lezen. Handelingen 2. Vers 37 tot 47. En daar staat, toen ze dit, en dit is eigenlijk de eerste preek van Petrus, hè, dit is de uitstorting van de geest in Handelingen 2. Petrus begint te spreken en aan het eind van de preek, hè, als hij heeft gepreekt over de gekruisigde, maar ook weer de opgestane Jezus, ja, die jullie, hè, zijn toehoorders, hebben gekruisigd, door ook heel hard te roepen, kruisig hem. Ja, toen de mensen, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen, onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden. Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood en ze wijden zich aan het gebed. En de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, die vervulden iedereen met ontzag. En allen die het geloof aanvaard hadden, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood aan huis bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Er zit heel veel in dit gedeelte en voor nu wil ik me focussen op de volgende 5 ingrediënten van dit gemeentegezin. De eerste is de doop. Die pakken we natuurlijk wel even mee als hij voorbij komt als baptisten. De tweede is de centrale plek van onderwijs, van avondmaal, van gebed, van aanbidding. 4 krachtigere ingrediënten van gezin zijn. Gebed, onderwijs, avondmaal, aanbidding. Het derde is de plek van tekenen en wonderen. Het vierde, het feit dat ze een gemeenschap vormden en dat ze alles gemeenschappelijk hadden. En het vijfde is eigenlijk geen ingrediënt, maar een vrucht. Ze stonden in de gunst bij het hele volk en God voegde toe als vrucht van die 4 ingrediënten. En ik wil ze graag met jullie door. Het eerste is de doop. Volgende week is er weer een doopdienst en in deze prekenserie komt er ook nog een preek voor die geheel gaat over de doop. Maar even concreet hier en nu. Ook vanochtend zullen er nog genoeg mensen zijn die zeggen, joh, ik sta er nog voor en ik ben er niet mee bezig, ik ben er wel mee bezig. Maar die doop, door onderdompeling, die geloofsdoop, ja, dat heb ik nog niet gedaan. Dat heb ik nog niet ondergaan. En ik worstel daarmee en ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Of ik weet het wel, maar ik doe het niet. Nou, hier staat vers 41, degenen die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En in de herziende Statenvertaling lezen we, zij die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Dus er zitten verschillen in het woord horen en ook wel aannemen of met vreugde aannemen. En het woord die je gebruikt, dat kun je ook wel vertalen met verwelkomen en van harte ontvangen. Dat betekent dat ze echt instemden met de woorden van Petrus. Je kunt heel veel preken horen, heel veel onderwijs tot je nemen vanuit het woord, maar stem je er ook mee in. En als je ermee instemt, dat betekent dat je er heel vaak ook actie aan verleent. Dat je dan ook gewoon doet wat er staat. Ook als het gaat om dopen. En dopen in de Bijbel, de manier waarop we dopen in de Bijbel tegenkomen, is altijd het dopen van de gelovigen tot de naam van Jezus. En de manier waarop we dopen in de Bijbel tegenkomen, is altijd dopen door onderdompeling. Dus als jij nog niet gedoopt bent door onderdompeling tot de naam van Jezus, ja, dan nodig ik je nu op dit moment ook van harte uit om dat wel te doen. Om dat woord ook van harte aan te nemen. En voor een goed begrip, want ik weet het, doop is een beladen issue. Dus dat is soms heel ingewikkeld. Nou, laten we even kijken, hoe ging dat dan in die tijd? Wat kunnen we leren voor hun? Nou, ik weet zeker dat heel veel van die 3000 Joden die zich op dat moment lieten dopen, dat heel veel van hen al waren gedoopt. Die waren zelfs al ondergedompeld. Die hadden al lang jaren gezegd tegen God, de doop van Johannes de Doper. Er waren er heel veel bij geweest. En niemand zei, ja, er moet nou weer gedoopt worden, want ik ben al gedoopt. Ik ben al zelfs ondergedompeld en ik heb daarbij echt ja gezegd tegen God. Ik heb me bekeerd, zodat ik het koninkrijk kon ontvangen. Ja, moet er nog een keer gedoopt worden? Niemand. Het is een hele ontspannen ontvankelijkheid van, Heer, wat hebt u voor ons? Van, dit dient zich aan, nou, dan wil ik mij ook laten dopen. Het is geen beladen issue. Ik ben zelf ook 2 keer als volwassene gedoopt. 1 keer besprenkeld en 1 keer ondergedompeld. En was dat dan niet genoeg? Of was het, het was hartstikke mooi die keer dat ik besprenkeld ben. Ik heb er ook geen afstand van genomen. Ik laat dat staan. Dat was goed, dat was mooi, dat was oprecht. Mijn ja tegen God op dat moment. Maar uiteindelijk ging ik me verder verdiepen in het woord. Als je dan in zo'n baptistengemeente komt, dan is dat irritant. Dat is toch gewoon regelmatig over die woord. Ja, de doofspreker toch? Dat gebeurde bij mij ook. Ik denk van, nou, ik dacht ook eerst, die paar liter meer, dat maakt toch helemaal niks uit. Ik ben als volwassene gedoopt. Ga ze toch hopelijk niet moeilijk over doen. Dat is wat ik dacht en wat ik zei. Toen had ik uiteindelijk gewoon in het woord gaan kijken. En denk, ja, in het woord gaat het alleen maar over onderdompelen. En ik wil Romeinen 6. Ik wil het. Sterven met Jezus in dat watergraf. Opstaan met hem in een nieuw leven. Dat zat niet in die besprenkeling opgesloten. Ik wil dat doen zoals het in de Bijbel ging. Ik wil dat woord van harte met vreugde aannemen, daar instemmen. Als ik ermee instem, dan betekent dat ik het ook doe. Dus ja, toen ben ik opnieuw gedoopt. Door onderdompeling, tot de naam van Jezus. En ik nodig je uit als je daarmee zit. Volgende week heb ik een doopdienst, de maand daarna hebben we weer een doopdienst. En maandag over een week hebben we weer een infoavond over doop en toetreden. Maak daar gebruik van. Zet die stap. En je neemt geen afstand van ofwel een kinderdoop, ofwel een belijdenis, ofwel als je helemaal geen achtergrond hebt qua doop. Dat laten we gewoon staan. Dat eren we. Maar we zeggen nu wel van, hé, we nemen dit met vreugde aan en we nemen de stap en we laten ons onderdompelen zoals dat in de Bijbel ook gebruikelijk was. Om met Petrus te spreken, keer u af van uw huidige leven. Hè? Oud-Hollands, bekeer u. Bekeer u, keer je om, keer je af en laat je dopen. Onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Nou, het tweede ingrediënt van gezin zijn is de centrale plek van onderwijs, van avondmaal, van gebed en van aanbidding. Hè, dat zien we terugkomen in de volgende vers. Eerst is vers 42. Daar staat ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood, hè, ze vierden avondmaal en ze wijden zich aan het gebed. En in vers 46... de plek waar ze het onderwijs vaak ontvingen. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. In de zuilengang van Salomo. En vers 47. Ze loofden God. Oh, dat gezin. Dat was eraan gewend om te zingen voor God. Dat gezin was eraan gewend om elke keer opnieuw, vooral ook, God te aanbidden. En zichzelf daarin te geven. Oh, en daar kunnen we nog zoveel in groeien. Om ons echt te geven in aanbidding. Hij is het zo waard. Hij is het zo waard om aanbeden te worden. Oh, en wij hebben het nog zo nodig dat we daar nog veel meer onszelf in geven. In aanbidding. Zij loofden God. Elke dag. En daarachter staat, achter dat stukje. En ze stonden in de gunst van het hele volk. Ik geloof dat ook die andere ingrediënten daarbij horen. Maar ik geloof dat loven van God. Het aanbidden van God. Om wie die is. Om wat hij heeft gedaan voor ons. Om wat hij doet hier en nu. Hij is het zo waard om aanbeden te worden. En het is zoveel meer dan meezingen met de tekst op de beamer. Het is onszelf geven. Het mag best zijn dat je aan het einde van de dienst denkt van, man, ik ben back off. En dat denk ik regelmatig. Hè? Als ik hier niet sta, ik ben na twee diensten back off. Heerlijk. Maar ik hoop dat we allemaal eigenlijk back off zijn. Omdat we onszelf volledig geven. Met alle energie die in ons is. Niet omdat we alleen maar kunnen ontvangen. Maar omdat we zoveel te geven hebben in aanbidding. En de kern is, ze kwamen samen. Ze geloofden niet in hun eentje. Ze kwamen niet samen wanneer het hun uitkwam. Hier was sprake van een ongelooflijk grote toewijding ook aan elkaar. Dus het gaat er niet zozeer om of je zin hebt om naar de dienst te gaan of naar de kring te gaan. Het gaat erom of je je toewijding aan je broers en zussen serieus neemt. He, dat je het onze in onze vader serieus neemt. Wel of geen zin hebben, dat zou gewoon helemaal niet een reden moeten zijn om wel of niet waar dan ook heen te gaan. Ik wijd me toe aan dit gezin. Dus ik wil hier zijn. Ik heb nooit een gedachte in mijn systeem om te zeggen, nou, ik sla een keer over. Ik heb geen zin. Hoogstens in de vakantieperiode denk ik van, als ik nu ga, dan begint mijn werk meteen weer, dus ga ik naar een andere kerk. Maar voor de rest, als het zondag is, dan wil ik in dit gezin zijn. Of ik nou een rol heb of niet, dat maakt helemaal niks uit. Ik wil hier zijn. Want ik heb ja gezegd tegen dat onze van onze vader. Ik heb ja gezegd tegen jullie als mijn broers en zussen. En heb ik altijd zin? Nou, niet per se. Maakt dat uit? Nee, helemaal niks. Want wij stappen gewoon in die auto. Dat is gewoon een keuze die we hebben gemaakt. Ongeacht de vorm van de dag. Want we wijden ons aan elkaar toe. Want we zijn een gezin. En we zijn daarin komen samen om onderwijs te ontvangen. Om avondmaal te vieren. Dat gaan we over 2 weken niet doen, weer doen. Ik kan niet wachten. Hebben we een beetje laten liggen. Hè? Ook als reformatorische christenen. Hè? Dat kunnen we leren van de katholieke kerk. Die elke week de mis viert. Nou, we hebben het een beetje mis. Dat wij dat eigenlijk maar 1 keer in de maand of 2 maanden. Of sommige kerken soms 1 keer per jaar doen. We hebben echt iets kwijtgeraakt. Avondmaal vieren. Zij deden dat dagelijks. Als je dat goed leest. Dus wijden we ons aan elkaar toe. En het onderwijs, ja, dat was gericht op het maken van discipelen. Dat was de opdracht die Jezus gaf. Ga weg, maak die volken tot mijn discipelen. Hoe? Hoe maak je discipelen? Door mensen te dopen en te leren onderhouden. Wat is leren onderhouden? Dat is steeds weer opnieuw die woorden van Jezus eigenlijk vertalen naar het leven hier en nu. En dat is wat we hier doen. Dat is wat we nu proberen te doen. Dat is wat we samen in de kringen doen. Die woorden van Jezus weer opnieuw tot ons nemen. Hoe werkt het dan hier en nu? Hoe werkt het dan door op dinsdagmiddag op mijn werk? Hoe zit het dan in de klas als er lastige situaties zijn? Leren onderhouden. Dat lukt niet alleen maar op een studeerkamer. Leren onderhouden betekent ook dat we samenkomen. En dat we van elkaar kunnen leren. En dat we soms ook even tegen elkaar aanbotsen en elkaar even niet vinden. En dan is leren onderhouden oké. En nu dan? En nu dan, als we elkaar kwijt zijn geraakt? Wat is dan de verantwoordelijkheid die we hebben? Om elkaar te zoeken. En daar leer je zoveel van, om de ander te zoeken. Terwijl je denkt, echt geen zin in. Echt stom, wat hij of zij deed. Echt belachelijk. Echt, ik vind echt dat hij naar mij moet komen en ik niet naar hem. Daar leer ik van. Die momenten heb ik ook. En mensen hebben dat denk ik ook bij mij. Ben ik wel bang voor, zeg maar. Of bang, dat lijkt me reëel. Dat mensen ook af en toe denken, man, wat zou hij nou weer zei in die vergadering? Echt naar, echt flauw, echt vervelend. Ik vind echt dat hij daar gewoon even iets in moet rechtzetten. En daar leer je onderhouden. Daar leer je liefde in de praktijk. Liefde is geen mooi woord voor op een tegeltje. Liefde is een werkwoord. Liefde schuurt. En wij mogen elkaar ook schuren. Het vraagt om een open Bijbel, het vraagt om open harten. Het vraagt om toepassing van het geleerde. En dat leren we alleen maar samen. Als gezin van God. Dus we zijn aan elkaar gegeven. Zo mag je het zien. We zijn aan elkaar gegeven om samen de reis te maken. En dat vraagt om toewijding. En daar wil ik aan het eind van de dienst, of eind van de preek ook graag om vragen. Dat we ons toewijden. Juist ook als verschillende generaties aan elkaar. Want we zijn een bijzondere plek. Waar in de maatschappij vind je een plek waar je zowel baby's, van baby tot, bejaard is niet meer de term die je mag gebruiken, tot de oudere jongeren, zeg maar, de senioren in ons midden. We hebben alle generaties hier. Het is uniek. Dat vind je nergens. We zijn aan elkaar gegeven, ook als generaties. Nou, hoe doen we dat goed? Door te leren onderhouden. Het derde aspect is de plek van tekenen en wonderen. Vers 43, de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Het is altijd een beetje, ook wel een gevoelig onderwerpje, tekenen en wonderen. En de realiteit is dat die er niet altijd zijn. We hebben net het overlijdensbericht van Sylvia gehoord. Waar er in ieder geval geen wonder van genezing is geweest. En tegelijkertijd, er is een beweging gaande in de kerken van Nederland. Of het nog gaat om de PKN, of het nog gaat om de katholieke kerk. Er is een verlangen naar een meer zichtbare werking. Een zichtbare werking van de bovennatuurlijke gaaf van de geest. Ook die van wonderen en ook die van genezing. En daar zijn wij ook als gemeente blij mee. Met die meer kerkbrede beweging die aan het ontstaan is. En je kunt daar zomaar de mist mee ingaan. Daar kan zomaar eenzijdigheid in komen. Er zijn in de evangelische wereld allerlei excessen geweest op dit gebied. Daar kun je huiverig van worden. En je kunt zomaar de focus heel veel hebben op de gaven, waardoor het zicht op de gever vervaagt. Terwijl het altijd de bedoeling is dat we als eerste zicht op de gever houden. En gaan wandelen in de gaven die hij wil geven. Het is tricky business, want er gaat zo makkelijk iets fout. En toch zijn de gaven van de geest, ook die bovennatuurlijke gaven van profetie, van genezing, van wonderen, zijn gegeven voor de bouw van Gods huis. En daarom zullen we ook in deze prekenserie, zullen we ook een preek hebben over genezing en over tongentaal en over profetie. Omdat we geloven dat God het geeft voor nu. En het vraagt om, aan de ene kant ook nuchterheid, het vraagt om nuance, Maar het vraagt ook om een vrijmoedigheid. Dus zullen we blijven bidden, gewoon ook voor genezing. In de wetenschap dat er niet altijd genezing zal zijn. Ja, het kan soms teleurstellend zijn en misschien een beetje wel 10 keer voor genezing en gebeurt er niks. Maar de 11e keer is daar opeens zomaar genezing. Het is echt nodig dat we daar volhardend in leren worden en niet na 3 keer denken, oh, dat is blijkbaar niks voor mij. Oh, dat werkt bij mij blijkbaar niet. Door de teleurstelling heen volharden en bidden. En ik geloof dat we een toename zullen zien in tekenen en wonderen. Niet als doel op zich, maar als groot getuigenis van het evangelie van Jezus. Dat de opgestane Heer Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, die gezeten is boven alle macht en krachten, dat hij daadwerkelijk ook nu zijn macht door ons heen laat vloeien door de werking van zijn geest. En dat het andere levens mag aanraken. En dat het een getuigenis is van de opgestane Jezus, van zijn opstandingskracht. Dus we mogen erom bidden. Het vierde vind ik ook zo'n mooie. En is ook soms zo moeilijk. En dat vinden we ook soms zo lastig. Ze vormen een gemeenschap. En, vind ik heerlijk, ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou ja, als het maar niet gaat om mijn Volvo, zeg maar, hè, bijvoorbeeld. Die hebben, daar rijd ik nu 1,5 jaar in. Ja, hij is, moet je ook niet willen, hij is 13 jaar oud. Heeft 350.000 beteller. Dus Volvo gaat er nog wel mee. Maar alles gemeenschappelijk, hè. Dat is wel een dingetje, toch? In onze materiële wereld. Ze hadden blijkbaar geen huwelijkse voorwaarden in die eerste gemeente. Maar er is één woord, dat gemeenschap en dat gemeenschappelijke, wat het allemaal samenvat. En dat woord is liefde. De gemeente als één grote werkplaats van liefde. 1 Korinthe 14 vers 1. Laat liefde uw doel zijn. Want iets belangrijker om na te jagen is er niet. De gaven van de geest gaan nooit uit boven de liefde. Laat liefde uw doel zijn. Dat is de setting waarin we ook dat Handelingen 2 op ons af mogen laten komen. En Jezus zei het zo in Johannes 13 vers 35. Hierdoor zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn. Waardoor? Door de liefde die we hebben voor de wereld? Door de liefde die we hebben voor God? Door de liefde die we hebben voor de verlorenen? Nee. Hieraan zal de wereld zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Door de liefde die jullie hebben onder elkaar. We zijn bedoeld, oh ja, natuurlijk hebben we mogen ook die andere dingen, dat wil God ook ons uitwerken. Maar hier staat, waaraan kunnen wij herkend worden? Onderlinge liefde. Echt samen dat gezin zijn. Ja, we zijn allemaal raar. We zijn allemaal een beetje gek. Of hoe zeg je dat? We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes en zusjes. Dat is het hele verhaal van samen die gemeenschap vormen. En ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou, hoe doe je dat dan praktisch? Nou, toevallig hebben we iets heel praktisch. We hebben nu op dit moment gewoon een broer en een zus. Jonathan en Helene Wolters. Die zijn zendeling in Cambodja. Ze hebben net een nieuwe plek gegeven dat zij de landelijke leiders zijn van de WEC in Cambodja. Dat betekent dat ze veel moeten reizen. Maar hun auto is stuk. En daar zijn ze heel veel tijd mee bezig geweest. Ze hebben heel veel geld geïnvesteerd, maar hij kan niet meer gemaakt. En het nadeel is dat auto's, het type auto wat zij er ook nodig hebben, zo'n four-wheel drive, is duur. Dus zij hebben 9000 euro nodig en die hebben ze niet. Nou, hebben de kringen die hun geadopteerd hebben, als kring kun je een zendeling adopteren, die hebben al richting de 3000 euro samen opgehaald, dat is hartstikke mooi. Maar er mist nog minimaal 6, want 9 is eigenlijk het minimumbedrag. Nou, dan kunnen we preken over, ze hadden alles gemeenschappelijk. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat gewoon even nu oplossen? Een broer en een zus, die staan in de frontlinie. Die hebben het gewoon op dat zendingsveld, is niet romantisch, is hartstikke zwaar en ingewikkeld. En die hebben nu geen auto en kunnen hun bediening niet uitvoeren. Ja, dat moeten we dan gewoon samen fixen. Nu, vandaag. Dus ik stel gewoon voor, er zijn straks aan het eind van de dienst machtigingsformulieren in te vullen. Die liggen hier. Auke en Annemieke zitten in de thuisvoortcommissie. Die zullen hierbij staan. En ik zoek gewoon even heel praktisch misschien 30 mensen die zeggen, ik geef even 100 euro. Want ik merk er helemaal niks van als er 100 euro minder op mijn rekening staat. Dus, yo, check. En het mag natuurlijk meer, want 9000 euro was het minimumbedrag. Maar gewoon, ik heb 30 mensen in deze dienst, 30 mensen in de tweede dienst en het is klaar. Want ze hadden alles gemeenschappelijk. En het moet niet zo zijn, en weet je, want dat is het. De vraag kwam ook naar mij toe, en ik heb het een beetje moeilijk gedaan. Wat kan de gemeente doen? Kunnen we niet ergens in de begroting 9000 euro vinden die we kunnen geven? Nou, wat kunnen de gemeente doen? De gemeente, zoals Mark ook in zijn preek zei, de gemeente, dat ben jij. De gemeente, dat ben ik. Dus ja, ik doe ook mee. Ik geef ook 100 euro. Want als je iets vraagt, moet je zelf ook bereid zijn om dat ook te geven, toch? Dus de gemeente, daar ben jij en daar ben ik. Wat kan de gemeente doen? Nou, wat kunnen we als gezin doen? We hebben alles gemeenschappelijk. Dus wie zegt, ik geef straks even 100 euro. Zie ik ongeveer 30 handen, dan ben ik tevreden. Ik zie ongeveer 30 handen. Als je dan aan het eind van de dienst even hier komt. Ik zal het voor de zegen nog even noemen. Yes. En heb je, zeg je, als ik 500 euro geef, mis ik er ook helemaal niks aan. Nou, vul dan vooral ook 500 euro in. Hè? Dat ze in ieder geval ook in ieder geval de volgende tanks benzine alweer gedekt hebben. Mooi. Super. En dat gezin als gemeenschap. Ik dacht van ja, dat kun je allemaal weer nieuwe woorden aangeven. Maar soms is het ook heel goed om de dingen die we eigenlijk al hebben afgesproken met elkaar. Om die weer even opnieuw naar voren te brengen. Vorig jaar hadden we de 4 vragen voor onderweg. Nou, dat zijn vragen voor binnen de setting van dat gezin. Wie kent ze nog? De eerste is, hoe is het met je? Binnenkamer. Ja, hoe is het met je? Hoe is het in jouw relatie met God? Dat is typisch een vraag die je binnen de setting van dat gemeentegezin als broers en zussen aan elkaar hoort te vragen. En het is niet altijd fijn om die vraag te krijgen op het moment dat het niet lekker gaat. Maar we horen die vraag aan elkaar te vragen. Hoe is het met je binnenkamer? Yes. Tweede vraag. Mag ik je bemoedigen? Yes. We mogen ook leven spreken, uitspreken over elkaar. Mag ik je bemoedigen? Mag ik zien wat ik in je zie? Mag ik zien wat ik in je, mag ik benoemen wat ik in je waardeer? Mag ik jou bemoedigen? De derde was, mag ik in je leven spreken? Oh, we hebben het zo nodig dat we die confronterende liefde. Oh, dat een plek heeft. Dat als we dingen zien gewoon, dat we de ruimte krijgen van, joh, mag ik in je leven spreken? Dat kan positief zijn ook. Hè. Ik zie iets in jou en volgens mij komt het er niet uit, man. Volgens mij mag jij gewoon stappen gaan zetten. Want volgens mij is dat iets heel moois in jou wat God verder tot bloei wil brengen. Mag ik in jouw leven spreken? En de vierde, mag ik bij je aankloppen? He, dat we hebben te vaak. En dan kan ik soms even focussen. Het makkelijkste voorbeeld is eigenlijk gewoon huwelijken. We hebben te vaak gehad dat we een melding krijgen van, we zijn uit elkaar. En voordat we iets kunnen doen, we hebben ook maar even het lidmaatschap opgezegd. Want dan kun je ook niet meer spreken in ons leven. Gebeurt gewoon. Ben je jarenlang broer en zus. En hup, het is meteen klaar ook met onderdeel zijn van dit gezin. En het kan niet zo zijn dat het heel vaak nooit een hulpvraag is geweest. Dat een huwelijk stuk is, terwijl wij er niks van weten. Dat mag toch niet gebeuren als je gezin bent? Mag ik bij je aankloppen? Is gewoon, joh, we zien het even niet. Of ik red het niet op een bepaald gebied. Ik heb het lastig. Ministeriegebed is de eerste simpele station. Maar we kunnen natuurlijk ook intenser optrekken en oplopen. En dan niet meer denken, oh, ik moet het zelf maar zien te fixen achter de voordeur en achter de façade en achter het masker wat ik misschien wel op heb. Omdat het toch niet bekend kan zijn dat mijn huwelijk niet zo lekker loopt. Nou, mijn huwelijk loopt af en toe ook niet zo lekker. Dan heb ik ook even hulp nodig. Mag ik bij je aankloppen? 4 vragen voor onderweg. Dat maakt ons een gemeenschap. Dat maakt ons een gezin. We hebben zoveel te spreken, tot leven te roepen, te bemoedigen in elkaars leven. We hebben zoveel te ontvangen als we hulp vragen. Als ik hulp vraag, wordt het leven zoveel lichter van. Soms zie ik het ook gewoon even niet. En dan klap ik even aan, of bij Theo, of iemand anders. En dan, ah man, er wordt even meegedacht. Of alleen maar even geluisterd en gebeden. Of even richting gewezen. En ik kan weer verder. Waarom kan ik verder? Omdat ik de moed heb gehad om te zeggen, joh, pff, ik zie het even niet. Of het lukt me even niet. Mag ik bij je aankloppen? En dat geldt voor alle generaties. We hebben daarin voor alle generaties echt van elkaar te leren. Want als we zo meer gezin zijn, dan zal het absoluut veel vrucht dragen. Het laatste effect. De Heer breidde een aantal dagelijks uit, want ze stonden in de gunst van het hele volk. En de Heer breidde uit met mensen die gered willen worden. Dagelijks. En dan denk ik, oh, minimaal 365 per jaar. Nou, willen we daar niet al te excelderig mee omgaan, zeg maar. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, als er minder dan 365 per jaar bekeerlingen zijn, dan functioneren we nog niet maximaal. Als het gaat om de simpele doorvertaling van Handelingen 2. Is het te simpel? Ja, misschien wel. Maar ik hou ervan om soms maar heel simpel van, Heer, dagelijks. Oh, dat is wel wat ik verlang, dat wij zo'n gezin zijn, dat u daadwerkelijk dagelijks kunt toevoegen. Dat we de ruimte hebben in onze harten om weer een beetje op te schikken. Oh, er komen weer broers en zussen bij. Ja, dat doet iets met mijn plekje in deze gemeente. Ben ik bereid om weer een beetje ruimte te maken? op mijn kring. Waar we soms zo makkelijk zeggen, ja, we hebben het net zo goed met elkaar. Oeh, er staan een paar te kloppen, die willen zo graag ook meedoen. Mag er ruimte zijn op jouw kring? Wil je ruimte maken voor een andere generatie die zich aandient? We hebben het nodig om ruimte te maken zodat de Heer kan toevoegen. En het begint met ruimte in ons hart. En dat vertaalt zich naar allerlei praktische dingen. Wil je ruimte houden in je hart voor de mensen die God wil toevoegen? Die ook weer komen, hè, met hun eigen rugzak. Met hun eigen achtergronden. Met hun eigen opvattingen. Mogen ze erbij? Dat is de vraag. Mogen ze erbij? En het lijkt me heel helpend om af te sluiten om dat gezin iets meer ook hier en nu beeldend te maken. Dus ik wil eigenlijk heel graag een kind op het podium. Eén kind. Welk kind wil even op het podium? Wil me even helpen? Tijen. Als je belooft dat we niet gaan stoeien. Tijen en ik hebben een beetje een stoeirelatie. We doen af en toe aan hatsjoe. Ja, nu niet, hè? Nee. Zijn er ook tieners? Is er een tiener? Ik weet de tweede dienst is UVTM. Als er een tiener is die zegt, ik wil wel even op het podium als tiener. Graag. Eén tiener. En dan heb ik even een student nodig. Student. Gewoon, ergens in de 20. En ik heb even een, iemand tussen de 30 en de 45 nodig, met kinderen. Als je... En een, iemand van 65 plus. Nelleke. Ik mis de tiener. Ja, had ik al verwacht, eigenlijk. Ik had er zelfs al helemaal op geanticipeerd wat ik zou zeggen als er geen tiener zou komen. Ah, fantastisch, je bent er wel. Super. Hey Tijen, ken je die mevrouw?
Ik ken jou wel.
Ken je haar? Ja? Oh, ken jij die meneer?
Nee.
Nee? En toch is het je broer. Apart, hè? Het is gewoon je broer. We hebben dezelfde vader. Denk jij dat tieners iets van jou hebben kunnen leren, omdat jij net die fase van tienerschap achter je hebt?
Ja, dat denk ik.
Ja, hè? Mooi. Denk jij dat je iets kunt leren van Nelleke, omdat zij gewoon net even wat meer levensles heeft dan jij? Je hebt er ook al heel veel, dat weet
ja,
ik.
Ja, maar... absoluut.
Ja, hè?
Absoluut, ja.
Zo zie je, maar dan heb je even 5 generaties. En we kunnen zoveel van elkaar leren. En het risico is dat we in een gezin als gemeente, een beetje als generaties langs elkaar heen gaan leven. En volgens mij kunnen wij juist zorgen dat we elkaar meer aan elkaar gaan geven. En dat kunnen we, dat doen we vandaag even, we geven het even beeld. En we maken even praktisch dat de volgende sheet mag erop. We gaan gewoon bidden voor elkaar. En ik heb even bedacht, we gaan bidden. En kinderen, ik wil jullie ook vragen om te bidden. Willen jullie bidden voor Nelleke? En voor al die andere mensen die ongeveer net zo jong zijn als Nelleke? Ja. Nelleke, die gaat volgend jaar gewoon mee naar Israël en dan gaan we berg op en berg af. Dus dat is, Nelleke is nog hartstikke fris. Maar, ja toch. Ja. Kinderen, willen jullie bidden? Nu, en als ik zeg nu, dan bedoel ik ook dat we, zullen we dit gewoon een maand lang blijven doen. Dat als jij nu bij een bepaalde generatie wordt, zeggen, oké, ik ben student, ik ga een maand lang bidden voor tieners in deze gemeente. Maar kinderen, willen jullie bidden voor de ouderen, dat zij een goed voorbeeld kunnen zijn. En dat zij de lessen die ze hebben geleerd kunnen doorgeven. En ik dacht, jullie weten inmiddels wel een beetje wat verliefd zijn is, toch? Dat ze verliefd blijven op de Heer Jezus. Tot het eind. Zullen we dat voor ze bidden? Straks, we gaan allemaal door elkaar bidden als kinderen. Als jullie willen bidden dat de ouderen verliefd blijven op Jezus en een goed voorbeeld zijn. Tieners, jij en andere tieners die er zijn. En ik stel ook wel dat vandaag ook even de dertigers, omdat heel veel tieners, die zitten in de tweede dienst bij RIVTM, die zijn er dus niet. Dus de dertigers, en dan de 40 tot 65, die horen even bij Janneke. De dertigers bidden ook voor de kinderen. Dat ze veilig opgroeien. Dat onze kinderen veilig mogen opgroeien en dat ze God als vader leren kennen. Dat is het eerste wat kinderen nodig hebben. Dat ze God leren kennen als vader. Kind van de vader mogen zijn. Studenten. En ben je inmiddels 24 geen student meer. Dan hoor je daar ook bij jongeren. Jongvolwassenen. Willen jullie bidden voor de tieners? Waar zoveel op afkomt. Waar zoveel invloed is. Vanuit allerlei schermen waar wij ook als ouders soms geen weet van hebben. Tieners waarvoor het zo moeilijk is om goed onderscheid te hebben tussen goed en kwaad. En het vermogen en de moed om te kiezen voor het goede. Ook als er een enorme groepsdruk omheen staat. Om misschien wel te kiezen voor het kwade. Zullen we strijden voor onze tieners? De middengroep. De volwassenen. Zullen we bidden voor de studenten, voor de jongvolwassenen, voor de singles in hun midden. Dat ze hun bestemming vinden in Jezus. En dat ze geestelijke strijders worden, zoals Johannes 2 daar ook over spreekt. 1 Johannes 2. En senioren, broers en zussen, willen jullie vanuit de levenservaring hebben bidden, niet alleen maar bidden, maar ook jullie levenslessen doorgeven. Wij hebben ze nodig. Willen jullie bidden voor de ouders met kinderen, maar natuurlijk ook de ouders zonder kinderen. Dat we goede prioriteiten kunnen stellen. In de volheid van het leven, met opgroeiende kinderen, met tieners, dat we priesters en priesteressen van onze gezinnen kunnen zijn. En ik wil jullie vragen om allemaal te gaan staan en we sluiten hier gewoon ook de preek mee af, dat we gaan bidden. Dat is gewoon een aantal minuten gaan bidden. En bid voor de groep waarvoor ik je gevraagd om te bidden. Zullen we dat hardop doen? Zullen we dat zonder schroom proberen te doen? Een paar minuten gaan we bidden. En willen jullie hier gewoon even blijven staan, die paar minuten, als symbool voor de generaties die we in ons midden hebben. En een paar minuten en dan gaan we als vanzelf zingen voor onze vader. Ik mag mijn microfoon ook uit, dan bid ik ook mee. Zullen we bidden voor de groep waarvoor je mag bidden?